Dat is een herinnering van een broeder Hulsbos, die was ook toen oudste, en die zette hier twee stenen neer. Ik vergeet het nooit meer. En wij de hele preek, maar wachten, 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 wanneer gaat hij nou over die twee stenen praten? En aan het einde zei hij, nou zult u zich ongetwijfeld afvragen wat die stenen nou betekenen. Hij zegt niks. Maar het grote probleem was dat iedereen zo gefixeerd was op die twee stenen, dat ze de boodschap gemist hebben. Misschien ergert u zich vanmorgen omdat het niet gaat zoals het zou moeten gaan. Dat kan. En daar kun je je ongelooflijk aan ergeren. Daar kun je opstandig van worden. Ik was vanmorgen zendings... Van Anja Pumplitz, die heeft altijd, op 1 september komt de nieuwe nieuwsbrief binnen. En die is een maand in Mongolië geweest. Met 10 jonge medewerkers voor kinderwerk. En die ging in een bus zitten. 27 uur, rechtstreeks, naar een berg in Mongolië. En hij zei, ik stop maar 1 keer. Ik denk, hoe gaat dat met de toilet? Ja. Hou ik dat al uit? Dat kopje gaat werken, hè? Ja, en dan moet je opeens nodig, hè? Ja. Heb je dat ook? Als je nou niks gezegd had. En dat hebben we wel eens met onze omstandigheden. Dan hoorden we wel eens, ik was gisteren in een quiz van mijn schoonzoon was jarig. En het was een Bijbelse quiz. En er werd een Bijbelse vraag gesteld. En een van de dingen was, wat zat er nou in die kist nadat de ark weer buiten gemaakt was? En zoals staat de vertaling, zei ik gewoon, een speen. Nee, zegt hij, dat is niet goed. Ik zeg, ik weet het zeker. Ik weet het zeker, speen. Nee, zegt hij, dat is absoluut niet goed. Ik zeg, ik weet het zeker. En de vader van de ander, we zitten als twee oudjes altijd bij elkaar en dan naast elkaar, de beide ouders. Dus El zit naast de moeder van mijn schoonzoon en ik zit naast de vader. En hij zegt, die klopt nou, die klopt. Nee hoor, staat er, dat staat aan bij. Ja, zegt hij, dat is het antwoord. Ik zeg, welke vertaling is dat dan? Ik zeg, voor de ene vertaling is het een puist, maar dat is speen. Nee, zegt hij. Het moet een aanbij zijn. Afgelopen, ik ben de jury, ik beslis. En dan heb je er toch de pest over in. Dan laat ik hem achteraf, nadat de pauze even is, hier staat het. Herzien de statenvertaling, statenvertaling, daar staat een speel. Ja, helaas. En dan merk je, en dan moet je dat afleggen. Nou, dat doen we dan ook. En dat is geen punt. Maar ik leg iets neer, dat u niet denkt, hij gaat er niet over praten. Maar dat ga ik wel degelijk doen. Dat u niet denkt, waar zal dat nou over gaan? Dat gaat over Colossense hoofdstuk 1. Daar ga ik mee verder en dan gaan we dat nu doen. Gaan we aan beginnen. We hebben... 2 maanden geleden hebben we het erover gehad. En ik lees u graag voor uit de versen 9 tot en met 14. 9 tot en met 14. Ik ga niet meer wat we gedaan hebben, maar het gaat gewoon om geestelijke groei. Geestelijke volwassenheid. Groei naar volwassenheid. En we hebben het Oude Testament om ons dingen te leren. En om zichtbaar te maken. Maak er een prent van. Prent het je kinderen in. Maak het zichtbaar. Dat is het. En ik probeer dat samen met u zijn woord daarop te onderzoeken. Voorbeden om bevestiging te hebben in het geloof. Als het goed is, hebben jullie vorige week... een boodschap gehoord over de werken van de vrucht, maar ook de werken van het geloof. Dat zijn twee verschillende dingen. werken, maar het heeft te maken met werken van het geloof. Waar is mijn geloof op gericht? Op die twee stenen? Of hierop? Of op het woord? Nou, daar gaan we. Daarom houden wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, en dat is Paulus die dat zegt, en heeft gehoord dat de gemeente in Colossense tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus Christus. Daarom houden wij niet op vanaf die dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden, te smeken en dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat, redengevend dus, wandelt op een wijze de Heere waardig. Dat is geloof in praktische gehoorzaamheid. Wandelt op de wijze de Heere waardig. Hem in enkele dingen behaagt. In elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Klopt dat wat ik nu net gelezen heb? Nee, wat heb ik overgeslagen? Alle, ja. U moet in de Colossensebrief het woordje alle, eigenlijk zou je dat moeten onderstrepen. Alle, het staat er heel veel in. Het is belangrijk dat we dit allereerst eigen gaan maken. In alles hem wel behagelijk zijn. In elk, niet sommige dingen, in elk goed werk vrucht draagt. En groeit in het kennen van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt. Daar staat dus niet soms kracht, maar in alle kracht. U heeft dus de belofte die God gegeven heeft, heeft u allemaal gekregen. Is dat ja of is dat nee? Sommige kerken zeggen dan meteen amen, amen, amen. Nou, met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. En in deze situatie waarin we ons soms allemaal verkeren, ik geef het hier vast even aan, doen we de Heer niet tekort om hem de heerlijkheid en de eer te geven die hem toekomt. Gaat het in ons eigen leven om ons zin, koers met je speen, of gaat het om de eer van God? Dat is een aspect. En we kunnen doorhalen menselijk, maar het gaat om de heerlijkheid van Christus. En die moet zichtbaar worden. Nou, om met blijdschap enkele dingen te volharden. Staat dat er? Ja, heb je weer het woordje alles. Ik lees het maar zoals ik het lees. In alles te volharden. En waarom? Om geduld te oefenen. Oefenen is iets dat je ermee bezig bent. Je bent er nog lang niet als je denkt dat je er bent. Nee hoor. Dankbaar en daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft. Of zal dat nog gebeuren? Gemaakt heeft. Ja. Om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis, overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Tot zover de schriftlezing met enkele tussenpauzes, maar Paulus dankt veel in dit gedeelte. Hij dankt eigenlijk in de hele brief. Hij begon daar al mee in vers 3, want dan zegt hij, wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, soms, altijd. In vers 12 kunt u zien dat ook daar danken voorkomt. In 2 vers 7 ziet u ook danken staan. Wat staat er? Geworteld en opgebouwd in hem, bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. Nou, er staan het 6 keer. Voor degene de Vossers 2 vers 7 heb gezegd, 3 vers 15, 3 vers 17 en 4 vers 2. Altijd dat danken. Dus een oude, ik lees graag biografieën, zoals u weet. En er is een broeder. En dat is een Schotse dominee, Alexander White. En je zou kunnen zeggen, de briefkaarten waren net in. En wat deed hij? Hij ging briefkaarten schrijven. En hij schreef ze naar persoonlijke gelovigen om hen te bemoedigen, om hen te stimuleren en hen te bedanken. En dat is van deze broeder altijd bijgebleven bij de mensen. Ze kregen een kaartje van hem persoonlijk om eens te bedanken. Tegenwoordig gaat dat met een sms'je of het gaat met een dingetje, maar dat is toch geen kaartje in de brief. Ik weet niet hoe u het ervaart. Ik vind het altijd wel iets bijzonders om een kaart te sturen. En ik ben blij met El, die stuurt altijd kaarten. Ik ben nog wel eens makkelijk, ik doe het wel even in een appje. Maar dat is toch iets anders. Het is persoonlijk. Je hebt er aandacht aan geschonken. Je wil iets zeggen. Je wil iets delen, je wil bemoedigen. Dat zegt Paulus eigenlijk. Ik ken jullie niet in Colosse. Ik ken jullie helemaal niet. Maar ik dank de Heere God voor jullie. Dat is het eerste wat ik aan u wil zeggen. Geweldig om waardering te geven. Dat is een medicijn voor de ziel. Het tweede is wat ik u wil zeggen, is vers 4 nog even terug. Opdat wij gehoord hebben van uw geloof. In Christus. Ik weet niet hoe het u wel eens overkomt, maar ik merk wel eens in mijn buurtje. En dan zegt iemand, als ik over de Heer Jezus heb, ik heb mijn eigen geloof, Henri. Ik heb mijn geloof. Ik zeg, nou fijn. Ik zeg, en wat is dat geloof dan? Ik geloof hetzelfde als mijn kerk. Ik zeg, en wat gelooft die kerk dan? Ziet u mijn gesprek ontwikkelen met iemand die het gelooft? Ik zeg, en wat gelooft jouw kerk dan? Die gelooft hetzelfde wat ik geloof. Maar wat geloven jullie allebei dan? In hetzelfde. Herkent u het? En Paulus zegt, daar moet je niet aan beginnen. Ik heb gehoord van uw geloof in Christus. Ik geloof in mijn auto, anders ging ik er niet in zitten. Ik geloof in de trein, waar staat richting Amsterdam. En als ik naar Utrecht moet, ga ik niet in die trein van Amsterdam stappen. Ik geloof, maar waarin? In wat? Dus het is heel belangrijk dat even te onderstrepen. Er was een vertalingsprobleem in de Hebride eilanden, waar de Bijbel vertaald moest worden. Hoe vertaal je geloof? Ja. Hoe vertaal je geloof? Wel, hij is eruit gekomen, Patton, want dan zegt hij, leun met je gehele gewicht op Jezus Christus. Dus geloven wil zeggen, leunen met je gehele gewicht op de Heer Jezus Christus. Dat is geloof. Gaat het werken? Christus al in alles. Waarom is dat belangrijk? Omdat Paulus zegt, dit is het evangelie wat tot jullie gekomen is. Geloof in hem. Waarom? Omdat er valse leraren waren gekomen in die gemeente. En zij ontkenden de Heer Jezus Christus niet. Alleen, zij haalden de eer die Christus toekomt weg. En ze zeiden gewoon, ik zeg het in eenvoudige woorden. Zij zeiden gewoon, er zijn vele wegen die naar Rome of naar God wijzen. En dan zeggen we maar, het is toch dezelfde God. Om de drommel niet. En dat is wat Paulus nu eigenlijk met hun wil delen. Er zijn en waren geen meerdere wegen. Daarom zijn gebed in vers 9. Daarom houden wij ook niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met het kennen van zijn wil. Dat leven draagt vrucht. Als je gelooft in de almachtige God en je steunt met je gehele gewicht in hem, dan pas gaat de kracht werken. In hem. Nou werkt de ding niet, want ik had Beatrice gevraagd, laat jij nou eventjes vanaf het internet zien het graf van Lady Anne Crimston. Heeft u er wel eens van gehoord? Nee, dat kan ik me voorstellen. Die mevrouw, was ze van adel, die zei, ik geloof helemaal niet in een leven na de dood. Ik geloof er helemaal niks van. En ik geloof absoluut niet zozeer dat het leven is na de dood, dan dat er in mij en uit mijn lichaam een boom groeit. Nou, u had het graf moeten zien van Lady Anne Crimston. Want er staat in een prachtig graf, een praalgraf, met de hekken eromheen, drie bomen uit het graf. Dat noem ik humor van God. Ze kan het niet navertellen. Maar dat is de realiteit van het geloof dat God er is. En vandaar is het goed en belangrijk om dat ook te ervaren en te weten. Wij leven, we wandelen door geloof. En dat is dan praktisch. We leven, wandelen door geloof. Dat zegt 2 Korinthe 5 en 7, een belangrijk vers. Maar ook in de Thessalonicensebrief staat er, wij werken door geloof. Dus wij werken, 2 Korinthe 5, en wandelen door geloof. En we werken door geloof. Wandel en werk. Door geloof, uit geloof. En dan staat er, zodat we in vers 10 ook een waardige wandel hem in alle dingen willen gehoorzamen. Alles. Vers 11. Terwijl u, wie is die u? Weet u dat ook? Of is en bedoelt hij daarmee de mensen in Kolossen? Ik ben ervan overtuigd dat je de Bijbel zo moet lezen dat dat ook geldt voor u en mij. Vandaar staat er ook heel concreet het volgende. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt. Ik ben ook hobbyist. Eigenlijk ben ik hier onafscheidelijk van. Hij ligt voor de bak. Als er iets gedaan moet worden, dit is hem. En dit is een accuboormachine. Doe je zo, en doe je zo, en dan doe je, en dan doet hij het. Maar hij doet het niet. Hoe komt dat nou? Hij is niet opgeladen, ja. Ik heb hier nou zo'n ding. En dan stop ik hem er even in. Dit is de oplader. En ik stop hem er even in. Even wachten hoor. Waarom doet hij dat niet? Waarom doet hij dat niet? Ik doe het expres. Heel simpel. Je moet de manier weten hoe je dat doet. Ja toch? Dan krijgt hij, dat hoop ik, kracht. Of niet?
Welke les is dit? Dat is mijn gebedsleven. Als hij leeg is, en ik ga in de oplader, en ik zeg: Heer, zegen deze spijzen aan me, en ik haal het eruit. Heer, wilt u met me zijn? Dank u wel voor deze dag. Ik ga weer vrolijk verder en ik ga mijn eigen gang. Dat is dit. En wat gebeurt er dan in je leven? Helemaal niks. Hoeveel staan we ermee dat we geen kracht krijgen, omdat we niet verbonden zijn met de oplader? Dat is wat Paulus eigenlijk hier bedoelt. Bekrachtigd worden met de kracht die gaat werken. En u begrijpt het wel. U begrijpt het wel. Ik heb aan El gevraagd gisteren: wil je hier even een touwtje omheen doen? Dan kan hij leeglopen. Deze doet het echt 20 minuten hoor. Dat doe ik natuurlijk nu niet. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Dit is dat je geladen wordt met het woord van God, dat door de kracht van Gods geest. Hoe zei de Efezebrief het ook alweer, weet u het nog? Ik heb toen gezegd, ik zie sommige mensen met een helm op en die flitsen mij voorbij. Ik heb geen e-bike, ik heb gewoon een normale fiets met een versnelling. En dat gaat zoep voorbij, of zoep. Heel veel ongelukken ontstaan er, maar het gebeurt wel. Hoe komt dat? Daar zit een accu op. Die moet je laden. En dan zeg je de stop, en dan zeg je, nou, waarom doet hij niks? Wel, dan moet je trappen. Dat is geloof. En dat is nou waar het om gaat. Het werkt pas als je het gelooft. Ook al zie je niks. Dat is wat hier eigenlijk staat. En als je dat niet doet, wat kom je dan tekort? De heerlijkheid van Christus. Die zie je niet. Die ervaar je niet. Waarom niet? Omdat je niet in de lader bent gestapt. Dan word je ook niet bekrachtigd. En dan krijg je ook niet datgene wat die kracht gaat betekenen. En daarom zien we wel eens dat wij afhankelijk worden van bepaalde dingen. Er is een tekst in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, Marcus 3 vers 9. Als de wol uitvalt. Het valt allemaal uit. Kijk, dit ding heb ik nu voor me, dan is het wat makkelijker, maar ik heb gewoon een openluchtstem, dus iedereen hoort het ook zonder. Dat is de reden waarom de Heer Jezus gewoon naar het meer van Galilea ging en dat hij dus vanaf het meer sommige mensen toesprak, want het water glijdt en het gaat keurig netjes, komt het over. Maar soms is die menigte zo erg. Dan staat er een bootje, dat staat in Marcus 3 vers 19. Dus een bootje, dat staat ter beschikking voor de Heer Jezus Christus. Want soms wordt door de menigte hij belemmerd. En de Heer zorgt altijd voor de dingen, zodat we niet zonder hem kunnen. En dat is, mag dan de Heer ook in dat bootje dat klaarstaat, van u gebruik mogen maken. Om weer door te kunnen geven. Om zijn woord, zijn liefde, zijn kracht door te geven. Dat is wat hier staat. En daar staat er. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap. Nou, die wordt je soms ontnomen. Ik had er goed de pest over in dat speen toch niet goedgekeurd werd. Nou, dat stelt niks voor natuurlijk. Maar er zijn meerdere dingen waarin je blijdschap wordt ondergenomen. Dingen, omstandigheden, mensen, zorgen, angsten. Waarop ben ik gericht? En dan zeg ik, oh, het wordt dus tijd dat ik me in de lader zet. Nou, misschien wel. Dat is wat hier staat. En dan gaan we danken. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis. Ik ga nou niet sjouwen, maar als je zo'n bankje daar neemt, hè? Een bankje, dat is een driepersoons bankje. Die zet ik hier neer op het podium. En als ik hem op het podium zet en ik vraag iemand van u naast me te zitten. En dan zitten we op een driepersoons bankje en we zitten met z'n tweeën op dat bankje. En nou zegt de Heer, ik heb je een erfenis gegeven. Dat is moeilijk met twee poten en drie zitjes. U begrijpt me? Dan zeg ik, nou ja, ik heb één stoel gekregen, u heeft één stoel gekregen, een ander heeft ook aan een stoel geschreven. Wat heb ik eraan als ik hem moet doorzagen? Dan heb ik er niks aan, ik mis een poot. Dus de Heer zegt eigenlijk, ik heb je een erfenis gegeven, allemaal gelijkwaardig. En die heb ik je gegeven. Gezamen. Samen. Samen heen. En dan. Dankende. Die ons bekwaam gemaakt heeft. Hij heeft alles gegeven wat nodig is voor dat leven in en door geloof. Dit is misschien theologisch een beetje meer de nadruk, maar het is praktijk van elke dag. En wat ben ik blij dat wij samen als een gemeente met een groot lichaam, waarvan hij het hoofd is, wij de leden, over de gehele wereld verbonden zijn door die ene geest. Om waar ik ook kom. Stel eens voor dat ik zou naar België gaan en ik ga daar naar de gemeente, ben ik verbonden met mijn broeders en zusters in de gemeente in Hasselt. In Antwerpen, Bergen. Ik ben daarmee verbonden. En Paulus zegt, dat is de kern van eigenlijk mijn betoog, dat het dus niet buiten Christus omgaat, want hij is het hoofd. En ik ben het lichaam en behoor tot het lichaam. En als we dat gaan beschouwen en gaan zien, dan gaan we begrijpen dat wij als het ware tot één rijk behoren. De rijk van liefde. Met een andere levensinstelling. Dat is het getuigenis als je echt een Handelingen 26. Ik wil dat wel even met u lezen. Handelingen 26. Er zijn teksten die maak ik dan groen of geel. En dan staat er het volgende. Paulus zit daar in een verhandeling voor Agrippa. En dan zegt hij op het volgende, dat de Heer hem geroepen heeft. Richt u op, vers 16, sta op uw voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen. Soms kan de Heer heel duidelijk, niet zichtbaar, maar wel verschenen en verschijnen. In Paulus was dat heel duidelijk. Om u aan te stellen als dienaar en getuige, vers 16 van hoofdstuk 26, Handelingen. Als dienaar en getuige, zowel van de dingen die u gezien hebt, als de dingen waar ik nog aan u verschijnen zal. En dan. Ik zal u verlossen van dit volk, van de heidenen, maar wie ik u nu zend om hun ogen te openen, hen te bekeren van de duisternis tot het licht. Hé, daar heb ik vers 13 van de Colossenzen 1. En van de macht van Satan tot God, opdat zij vergeving van zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Heel belangrijk vers. Dat staat nou precies wat hier in 13 ook staat. Uit de macht gehaald, overgezet aan het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. En dan is mijn vraag, denk nou bij eens hier aan de geschiedenis van het volk van Israël. Als ik nu vers 13 zou lospellen, Dan was ik dus een slaaf in bezit van de duivel, Satan. En wat is er gebeurd? Wel, dan weet ik dat Exodus 12, dat de Heere God als het ware een lam ter slachting geleid heeft. En dan moest je het slachten en dan moest je het bloed toepassen op de deurpost van de woning waarin je woonde. En God zei, als ik het bloed zie, gaat het oordeel aan je voorbij. Wij zeggen nu, nadat Johannes de Doper heeft gezegd, zie het Lam Gods, dat de zonde van deze wereld op zich neemt. Dan weten we, er is kracht in het bloed van dat Lam. En die heeft mijn zonde volkomen weggedaan. Dat is de kern. Waarom? Hou het in de gaten, hou het vast. Christus, in Christus alleen. Ik heb niks aan Boeddha, hoe aardig een man het ook zou kunnen zijn. Ik heb niks aan de paus, hoe aardig die man ook kan zijn. Ik heb alleen maar de Heer Jezus Christus nodig. In Christus is alles. En Paulus zegt, dat ga ik heel concreet duidelijk maken. Dan word je bevrijd. Je kent de geschiedenis wel, dan word je bevrijd. Ja, loopt even tegen. En wat staat er dan? Dan denk je toch, och, wat is het toch geweldig, ik ben vrij. Vrije mensen, uit Egypte, naar een slavernij van weet ik hoe lang. En dan komt de tegenslag. En wat zegt het volk van Israël dan? Ja, je denkt, dat leven van Egypte is weg, maar dat is helemaal niet weg. Dat is nog aanwezig. Toen ze eruit waren, oh, dat was bevrijding. Ze gingen door de Rode Zee heen. Och, wat een kracht, wat een macht, wat heerlijk. Ze kwamen in de woestijn. De Heere God heeft hen zijn woord. Op een gegeven moment gaat het tegenslagen. En wat gebeurt er dan? Ik heb honger, ik heb dorst. Tegenslagen. En dan? Wat staat er dan in nummer 14 of nummer 11? Ik heb trekking pompoenen. Ik trek vis, die kreeg ik gratis. Ze waren helemaal niet los van Egypte. Nou, mijn vraag aan mezelf, ben jij los van Egypte? Ben jij los van de slavernij? Dat is wat hier staat. Hij heeft je overgezet van in wezen de wereld naar het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Hij heeft je overgezet. Dat is een andere leefwereld. En dat is een leefwereld waarin hij de regie heeft. Daar werd het geloof beproefd. En niet iedereen is geslaagd. En dan zegt God. Oké, ik ben voor je gekruisigd. Ik heb mijn zoon voor jou gegeven. Hij, die werd mens. Werd als een babytje geboren. En kwam in een timmermanshuis. En werd gedood aan het kruis van Golgotha. Hij stond op. God werd mens. En toen zei God, Israël, ik wil dat je dat gaat leren. Hieronder, voor degenen die dat niet weten, zit een doopbad. Een doopbad. En dat is nou precies het moment waarop Israël voor met de ark en de priesters. En ze staan voor de Jordaan, dat is de doodsjordaan. En dan zegt eigenlijk de Bijbel dat de Heer Jezus wel voor ons gestorven is. Maar Paulus zegt, er is een facet wat erbij komt. En dat is, je bent niet alleen dat hij voor jou gestorven is. Maar je moet je nu gaan realiseren. Als Christus al in alles is, dan is hij ook al en alles in jou, in mij, in u. En dat is wat ik wil uitbeelden. Israël zet 12 stenen. Elke steen is een stam. Legt dat in die drooggevallen bedding van de Jordaan. En legt daar 12 stenen in. En als je straks op de oever bent en de Jordaan loopt weg en de 12 stenen zijn niet meer zichtbaar, leg dan 12 stenen op die nieuwe oever van de Jordaan. Dat is die nieuwe schepping, overgezet in een nieuwe schepping. Dat is wat vers 13 zegt. Het kruis heeft dus 2 kanten. Hij is voor mij gekruisigd en ik ben met hem gekruisigd. Dat is de illustratie, kunt u straks lezen, maar dan gaan we in Colossenzen 2 vers 9 wel mee verder. En dan zegt God, en Paulus zegt, ik wil jullie daar nou iets van laten zien. Christus, de eerstgeborene van de schepping. Een beeld van een onzichtbare God, die zichtbaar werd gemaakt. Ik weet niet hoe het u wel eens overkomt, maar mijn leerlingen die werden opgevoed op school en toen werd dus de schepping al, eigenlijk weggeworpen. Ik vergeet nooit de verhaal van een broeder, die zat in de trein en hij zag dat geweldige natuur om hem heen. Hij zegt, wat is de natuur prachtig? En in dezelfde coupé zat ook een man, een professor, en die zat er ook in en die zei, wat heeft God dit toch prachtig gemaakt? Nou, zegt hij, dat geloof ik niet. Ik geloof dat dit langzamerhand is ontstaan. Ze gingen een hele balustrade bij mij, een brug. Hij zegt, oh, wat is dat voor een mooie constructie, zei die gelovige. Wat is dat mooi. Hij zegt, is dat ook zomaar ontstaan? Nee, zegt hij, natuurlijk niet, ik ben niet gek. Dat is gemaakt. Door mensen. Als je ontkent dat de schepping door God gemaakt bent, ben je een geleerde. En als je zegt, God heeft hem gemaakt, ben je een dwaas. Ik leg dit mijn leerlingen altijd dit uit. Misschien dat u het, ik weet het wel, sommigen die al hier langer zitten, die weten dat wel, maar dat is altijd gevaar. Maar dit horloge heb ik gevonden op de grond. Ja, ik zat met vrouw, ik was 5 kilometer uit gelopen met een gele paal en ik zat daar op het bankje. En op een gegeven moment, u gelooft het niet, kwam dit onderplaatje aan. Ploem, 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 ploem. Ik zeg tegen hem, ja, kijk. Kwamen allemaal kartenwieltjes, asjes en die kwamen allemaal hier naartoe. Ik zeg, moet je nou toch kijken? Ja, zegt ze, dat hoef je niet elke keer te zeggen. Ik zie het ook. En langzamerhand komt op een gegeven moment een plaatje erop met vakjesverdeling. En er zit een asje in en er komt een secondewijzer, een urenwijzer en een minutenwijzer. Er komt een glasplak op. Toen kwam dit aanlopen. Ta, 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 ta. 3 kwartier later. Kon ik dit horloge oppakken? Gelooft u dat? Daar zit toch een maker achter? Dat zegt God. De grootheid van God. Want is Christus schepper? Ja. Dan hebben we al weer zoiets. De directeur van school die zei altijd, ik snap jou niet, jij hebt het altijd over de Heer Jezus, nooit over God. Ik zeg, maar de Heer Jezus is God. Nou. Het sluipt erin. Maar Christus is God. Waarom? Johannes zegt het, in hem zijn. In de beginnen was het woord was God en het woord was. Alle dingen zijn door hetzelfde. Geworden. Zonder dat is niets geworden. Alle dingen bestaan tezamen door in hem. Nou, ik weet niet of u het weet, maar stel eens voor dat de zwaartekracht wegvalt. Hij onderhoudt alle dingen. Stel eens voor dat de zwaartekracht uitvalt. Weet u dan wat er gebeurt? U zit tegen het plafond op hoor, zo. En als het dak weg is, dan gaat u naar boven, nu verbrand. Moet u zich voorstellen dat al het water wat op de aardbodem is, gaat allemaal naar boven toe. Verdampt. Al die visjes, dagvisjes, allemaal weg. Dag mensen, allemaal weg. Stel eens voor dat de Heer gewoon zegt, ik onderhoud het niet meer, ik heb er geen zin meer in. Verkopen. Dat is wat hier nou staat. En als we ons dat niet realiseren, ik ben blij hoor dat die raket die kan weg. Die mensen die zijn knap hoor om dat te berekenen, maar ze kunnen alleen maar rekenen om dat zo te doen als er iets is beschreven dat vaststaat. En dat is de wil van God. Dat is de schepping. Dat is de verordening van God zelf. Christus. En wat ben ik blij dat hij u en mij onderhoudt. En de Heer zegt, ik wil nou een relatie. En ik wil eindigen, want ik had nog wel meer, maar ik zie de tijd. Die klok doet het ook nog. Toch even naar 2 Kronieken 16 vers 9. En ondersterkt u hem alstublieft. 2 Kronieken 16. 2 Kronieken 16. Ik heb dit eigenlijk wat langer over gedaan, om de eenvoudige reden dat je hierop voorbeduurt wat nu gaat komen. En daarom is het ook goed om ons dat te realiseren. 2 Kronieken, hoofdstuk 16. U kent het vers heel goed. In de leiding van u en mijn leven. In het mijn leven gaat in de oplader. Dat is wat God van u vraagt. Dat is Psalm 25. Had ik graag met u willen lezen. Psalm 25. En dan zegt hij het volgende. U kent hem. Want de ogen van de Heer trekken over een gedeelte van de aarde. Over de gehele aarde. Om wat? Zich sterk te bewijzen. Aan wie? Aan hen van wie het hart volkomen uitgaat. En verbonden is met hem. En dan zegt hij tegen het volk, u hebt hierin dwaas gehandeld. We zijn op weg naar vrede. Maar die wereld kent en zet God buiten de deur. Vanaf nu zullen oorlogen uw deel zijn. En u die in een ander koninkrijk gezet bent, moet het ook doormaken. En Daniël moest het ook doormaken, maar hij was wel een bidder. En God ging er weg met hem. Zacharia, hij gaat met God, met Zacharia weg. Maar hij leeft in een krom en verdraaid geslacht. En we weten dus waarom. Leest u Romeinen 1 maar. Het staat er allemaal. En de Heer zegt, dat komt gewoon door die vervallen schepping. Maar het komt goed. Ik zeg nu amen. Het komt goed. Je bent toch goed geëindigd. Maar ik lees u straks nog één stukje, maar we gaan eerst samen. Zou God en Vader in de hemel, we hebben even de versen uit elkaar gehaald en gezien wat u voor ons gedaan heeft. Wat een bijzondere rijkdom heeft u voor ons volbracht. En we hebben een erfenis ontvangen, samen met elkaar. Want we hebben elkaar nodig, omdat we verbonden zijn met u. En u heeft in een moment, toen wij tot geloof gekomen waren, ons als het ware gezet in een nieuwe schepping, waarin u de baas bent en niet ik. En dat die ik met u gekruisigd is. En ik leef niet meer, maar u leeft in ons. Als iemand mij nu vraagt, Heere, geloof je? Dan zeg ik, ja, ik geloof in de Heer Jezus Christus. mijn God, mijn zaligmaker, mijn Heer. Heere God, ik wil u zo bedanken voor elkaar. Ook al hebben we het wel eens moeilijk. Maar leer ons te leven en nu eens te gaan in die oplader. En ons leven te beginnen in stil te worden voor u. Uw woord te openen. En te leren wat uw woord tot ons te zeggen. Dan ben ik ervan overtuigd, Heer, dat uw kracht door ons zichtbaar wordt. Omdat we leren te vergeven. En niet zoals die ene knecht, Heer, die zoveel gekregen heeft. En een andere knecht die hem iets schuldig was, niet vergaf. U leert ons te vergeven. U leert om daarvoor te bidden. Want u wil ons van binnenuit veranderen naar uw beeld. En daar bent u mee bezig. U heeft alle middelen daarvoor gegeven. Leer ons ook voor die alle middelen te bedanken. En kom tot uw overgang heerlijk doen. Heer, dat willen we zo bidden en vragen in uw naam en uit genade. Amen.